En soms leg ik ook mijn nek bewust op het hakblok. Ik zeg, weet je, doe maar. It's on me. Als dit verkeerd gaat, mag je schuld aan mij geven. Dus ja, daar zit wel veel executiekracht of power achter.
Welkom bij de Leiders van de Toekomst podcast. Deze aflevering is onderdeel van een reeks verhalen waarin je meer te weten komt over hoe het is om een toekomstgerichte veranderaar te zijn binnen een organisatie. Aan het woord zijn mensen die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere en duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn leiders van de toekomst die grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en gewoon te doen wat hun hart hen ingeeft. Met deze podcast hopen we leiders van de toekomst met elkaar te verbinden en te versterken in hun opgave. Om zo toe te werken naar een grotere beweging voor een duurzamere toekomst.
Fast food is fast waste. Volgens Jeroen Dekkers is er een wereld te winnen qua duurzaamheid in de fastfoodwereld. Tot voor kort was hij werkzaam als Head of Supply Chain bij McDonald's. Onder zijn motto samen creatieve oplossingen bedenken ging hij aan de slag met het verduurzamen van de reis die het voedsel bij McDonald's aflegt. Hij kwam erachter dat het doorvoeren van veranderingen hierin niet zo vanzelfsprekend is. Niet iedereen zit erop te wachten en het wordt je ook niet altijd in dank afgenomen als je dingen wil veranderen. Daardoor kom je soms met jezelf in conflict. De wereld staat in de fik en ik wil sneller, vertelt Jeroen. In het interview hoor je meer over zijn toekomstbewuste acties bij McDonald's. En over het belang van de brug slaan tussen het verleden, het heden en de toekomst.
Wat maakt jou nou een leider van de toekomst als je dat zelf moet invullen?
Voor mij... Dat is de invulling zoals ik eraan heb gegeven in mijn rol binnen McDonald's en hoe ik dat ook mezelf zie spelen naar de toekomst toe. Het allerbelangrijkste in een leider van de toekomst is het kunnen leggen van verbindingen. Tussen mensen, tussen concepten en tussen verleden en heden. En toekomst. Niet te vergeten natuurlijk. En ik merk dat voor mij een terugkerend thema is geweest in ieder geval in mijn afgelopen baan. En de momenten dat ik de grootste successen heb behaald is op het moment dat ik die dingen die schijnbaar ver uit elkaar lagen, toch bij elkaar heb kunnen brengen. Om het heel concreet te maken, we moeten toe naar een landbouw van de toekomst. De landbouw van vandaag is niet sustainable. Maar we weten nog niet hoe die eruit ziet over 10 jaar. Iedereen heeft wel een beetje een idee. Er staat een streep op de horizon en geen stip. Bedrijven of organisaties die hebben vaak wel behoefte aan een soort vastigheid. En die is er niet op dit onderwerp. En dan is de kans heel groot dat er niets gebeurt. Nou, ik zie dan die brug voor me, die brug slaan zo voor me dat... ik die barrière van het niet 100% zeker weten weg heb kunnen nemen. En dus het heden heb kunnen verbinden aan de toekomst. En dat verbinding leggen, dat komt ook terug in het verbinden van kennis en kunde uit verschillende bedrijfstakken. Of soms zelfs overheden. En we zullen het samen moeten doen. Dus je hebt de belangen van het bedrijf waar ik werkte, maar ook de belangen van de teler, de belangen van de Nederlandse overheid, de belangen van de consument. Er is geen goed of slecht. En dat is wel eens lastig als je met partijen praat die... ik noem het dan maar even een single issue party. Die willen dan één ding, maar gaan voorbij aan de belangen van alle andere mensen die daar ook een rol in hebben te spelen. Ja, en dat aan elkaar kunnen verbinden tot een product of dienst of propositie die werkt. Ja. Nou ja, dat is denk ik een unieke eigenschap die heel belangrijk is om voortgang te kunnen boeken.
Ja, wat mooi. Ik hoor je op een paar scheidslijnen eigenlijk praten. Eén is over tijd, dus dat je de toekomst echt naar je toe haalt of dichterbij haalt. Ja. Daar bewustzijn op creëert. Maar ook dat je de keten in kaart brengt en dat je het systeem in kaart brengt in plaats van een losse speler of een losse wens of een losse eis.
Ja, klopt. Ja.
Dat je dat met elkaar verbindt en ook nog dat je dat combineert om echt een plan van aanpak te maken die complexiteit vangt. En daar hoor ik dan ook meteen dat is een spanningsveld natuurlijk.
Ja, en het laatste, wat misschien wel de diepste is. Het gaat ook over verbinden van hoofd en hart. En dat is best wel, dat klinkt eenvoudig, maar dat is vaak heel lastig. Ik merk dat ook in mijn privéleven. Ik lees er ook wel eens wat artikelen over. Er is best wel een verschil tussen de consument en de burger. Ook in mijzelf. En bij bedrijven geldt dat eigenlijk ook. Ik noem het maar eventjes in dit geval de consument, de economische realiteit. En vervolgens heb je het streven of het mooie sustainable doel, het MVO-doel wat je hebt. Ja, dat zijn dingen die ook op een gegeven moment bij elkaar moeten komen. En dat blijkt heel lastig. Dus iedereen wil graag een doelstelling op CO2-reductie. Niemand is daar tegen. Geen enkel groot commercieel bedrijf. Maar waar het lastig wordt, is op het moment dat daar consequenties aan vasthangen. En dan lijkt daar ineens alsof je met twee verschillende partijen aan het praten bent. Ik heb dat ook nou heel dicht bij huis. Misschien als ik te lang uitweid over iets, moet je ingrijpen hoor. Maar thuis wil het ook. Ik zit dan in een hockeyteam. En dan gaat het over het jaarlijkse uitje. En al sinds jaar en dag gaan we met z'n allen vliegen naar Mallorca. Ja, ik vond het gewoon heel fascinerend. Laatst hadden we het erover, zei ze, hoe ga je weer mee? Ik zei, ja, ik weet het niet. Ja, dat vliegen, die korte afstanden, ja, ik weet het. Volgens mij is het niet nodig. Kan ook wel iets anders. Het is gewoon heel fascinerend om te zien gebeuren dat sommige mensen daar dan, ja, die zie je gewoon bijna fysiek een verschil tussen hun. En ze willen wel dat het klimaat goed blijft of verbetert, maar willen niet hun eigen pleziertje opgeven. Nou, en die link leggen, daar heb ik heel veel over gehad met mensen in mijn team. Ook geprobeerd binnen de organisatie, soms met succes, soms niet. En met partners waarmee we samenwerkten in mijn vorige rol. Ja, als dat lukt om dat te verbinden, dan ontstaat daar vaak iets moois.
Ja, en kun je iets vertellen over die rol waarin je dit deed en bij welke organisatie dat was?
Ja, natuurlijk. Ja, tot 1 oktober van dit jaar, 2022, ben ik verantwoordelijk geweest voor de supply chain organisatie van McDonald's. Dat zijn eigenlijk vier vakgebieden. Eén daarvan is inkoop van alle food en packaging items. Het tweede is logistiek. Dus alles wat naar de restaurants rijdt of ook de spullen van leveranciers naar onze distributiecentra. Het derde topic is kwaliteit en voedselveiligheid. En het vierde onderwerp was sustainability. Veel van de dingen die ik net al benoemde over verbinding, ja, die komen hierin bij elkaar. Er is de dingen die we inkochten, die hebben natuurlijk impact op de wereld. Sla komt uit Nederland of uit Spanje. Daar moet een vrachtwagen voor rijden of niet. Daar wordt water voor gebruikt, pesticiden soms of niet, als ze het goed doen. En uiteindelijk hadden we daar wel invloed om dingen te veranderen. Daar kwam eigenlijk de hele puzzel bij elkaar, waar ook de kwaliteit van de producten en de consistentie ervan terugkwam. Natuurlijk de belasting van het milieu, maar ook de prijs, ook de smaak. Nou ja, dat was een vrij rond palet. En dat was een ontzettende luxe positie om van daaruit te exploreren wat ik kan op het moment dat het lukt om die verbinding te leggen.
Ja, waarom vond je het een luxe positie?
Het is een beetje in het kader van with great power comes great responsibility. Om het heel erg plat te slaan, als ik bel en ik vertel dat ik van McDonald's ben, dan zijn mensen al snel geneigd om te luisteren. Als ik bel op persoonlijke titel, dan is het altijd maar de vraag of ze de telefoon opnemen en of ze zin hebben in mijn verhaal. Het tweede is natuurlijk, het gaat eigenlijk per definitie over veel geld. En dat betekent dat je ook slagkracht hebt als groot bedrijf of grote organisatie.
Ja. En wat was de kern van jouw verhaal? Waar was het jou om te doen? Wat wilde je veranderen of in gang zetten?
Nou, wat ik uiteindelijk aan het einde heb ik daar het meeste woorden aan kunnen geven van mijn carrière. Van mijn baan bij McDonald's is. Eigenlijk de meeste dingen zijn eigenlijk wel in beweging al in de wereld. Dus we zijn al toe aan het bewegen naar een inclusievere maatschappij. Naar bewuster omgaan met ons eten en drinken. Ja, en wat ik de leukste opdracht vond, is om de transitie waar we toch al in zitten met de hele wereld, om die wat te versnellen door de dingen die ik ondernam binnen McDonald's. Met mijn team en met alle mensen daaromheen natuurlijk, en leveranciers.
Ja.
En... dus het versnellen van een proces. Ik had niet de illusie dat ik de wereld ging verbeteren of zo, maar ik kon het wel iets sneller laten gaan.
Ja, ja, ja. En, want deze rol, die heb je ook gekozen, denk ik. Wat maakt dat je dan ja zegt op zo'n rol? Wat zijn sowieso voor jou de overwegingen om een klus of een nieuwe opdracht al dan niet aan te nemen?
Ja, en dan bedoel je voor de baan die ik 5,5 jaar geleden koos?
Ja.
Ja, daar zijn veel afwegingen gegaan, aan vooraf gegaan. Toen ze me opbelden, dacht ik, ik wil helemaal niet bij McDonald's werken. Groot Amerikaans bedrijf. Ik had heel veel vooroordelen over hoe de cultuur zijn binnen het bedrijf. Over het ethische aspect van ondernemen. Toen ben ik wel bij mezelf te raden gegaan van wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? En het antwoord was, ik zag het een beetje als twee uitersten. Ik kan natuurlijk, zeg maar, in mijn ivoren toren van ik vind dat het zo moet blijven roepen. En zelf geen vlees meer eten of geen auto hebben of alleen maar biologisch. Nou ja, weet je, je kunt het hele lijstje opnoemen onder maatschappelijk verantwoorde thema's. En aan de andere kant denk ik, ja, er is ook gewoon die realiteit van bestaande business. Misschien is het wel net zo krachtig als ik daar onderdeel van uitmaak. Eén, daar raak ik mijn voordelen kwijt. En twee, ja, dat is natuurlijk ook een manier of een andere manier om ook impact te hebben op de trend die ik net al noemde naar maatschappelijke bewust ondernemen of sustainable. Dus uiteindelijk is dat de afweging geweest. En heb ik gezegd, ik wil niet aan de zijlijn staan. Ik wil meedoen. Ik wil meespelen.
Ja, precies. En juist vanuit de hoedanigheid van een soort spin in het web. Of je te bevinden in een context waar verandering ook nodig misschien is. Vanuit
daar ook gebeurt, hè? Die vindt daar ook plaats.
Ja.
Alleen, het zijn niet alleen maar... de kleine eenpitters die zelf besluiten om morgen te stoppen met vlees eten, dat kan. Maar er is gewoon ook een dagelijkse praktijk met mensen die of een beperkt budget hebben, maar wel een keer uit eten willen. Of dat is heel makkelijk in te vullen, hè, om een mening te hebben over wat andere mensen zouden moeten doen of moeten laten of organisaties. Ik ben dat wel bewust aangegaan. Ik denk, ik geloof daar ook niet in dat er organisaties zijn of mensen zijn die iets bewust kapot willen maken of zo. Dat geloof ik gewoon niet.
Nee.
Dus ja, misschien een beetje naïef, maar ja, zo zit ik. Misschien is dat een mooie eigenschap voor iemand die in zo'n rol wegzet. Dat er wel een soort hoge mate van positivisme in moet zitten. Want,
anders kun je ook natuurlijk ook niks veranderen als je niet gelooft in dat mensen vatbaar zijn voor goede ideeën of dat ze willen bijdragen aan een wereld die op welke manier dan ook van waarde is. Als je daar niet achter of niet in gelooft, dan geloof je denk ik ook niet in verandering.
Nee, mooi verwoord. Ja, dat ben ik met je eens.
Hey, en in die 5,5 jaar dat je daar zat, kun je een moment benoemen, of misschien zijn er wel meerdere, maar kun je er één kiezen waar je voor je gevoel echt het verschil maakte als het gaat om een leider van de toekomst zijn of toekomstbewust handelen?
Nou ja, ik noemde het net al eventjes, hè, waar het gelukt is om die connectie te leggen. Dat zijn ook de momenten waar ik met het meest trots op terugkijk. En het aller trots ben ik eigenlijk op de hoofd-hart combinatie die ik mensen heb zien maken in mijn team. En soms heeft dat geleid tot een versnelde persoonlijke groei binnen de organisatie. In een geval heeft het ook geleid tot iemand die zei ik wil weg of ik ga weg. Dat zijn de mooiste momenten. Maar goed, daar heeft het bedrijf zelf niet zo heel veel aan direct. Dat zijn wel de momenten waar ik het meest trots op ben. Als het dan gaat over tastbare dingen, dat zijn ook de dingen die wel nieuwswaardig zijn. Ben ik heel trots op de momenten waar het gelukt is om de toekomst dichterbij te brengen rondom teelt van sla. En dat heb ik overigens niet zelf gedaan. Hè. Ik heb dat gefaciliteerd en mensen in mijn team hebben daar verder vorm aan gegeven. Maar op dit moment wordt 30% van de sla van McDonald's komt 365 dagen per jaar uit een kas in Nederland. Dus ook in de winter. En het groeit in gootjes waar water doorheen loopt. En met meer dan 90% minder watergebruik. Pesticidengebruik is 95% teruggedrongen. Het landgebruik is 8 keer minder dan het zou zijn op regulier. Er hoeft geen vrachtwagen meer voor te rijden. De kwaliteit is... En dan denk ik, ja, zo'n business case, ja, dat vind ik echt fantastisch.
Ja.
En dat was nooit gelukt zonder de partners in de keten. Maar tja, daar is het gelukt met alle onzekerheid. Waarbij iedereen ook zei, ja, maar het is wat duurder. En het kan niet. En de investering krijgen we nooit rond. En dit lukt niet en dat lukt niet. Maar het lukt dus wel.
Ja.
En de tweede case waar ik heel trots op ben, is dat het gelukt is om de afvalketen te koppelen aan de verpakkingsketen.
En wat
betekent
dat?
Nou, heel simpel. Als jij een pakketje hebt besteld en je krijgt een doosje binnen, dan gooi je dat in de papiercontainer en dan haalt de gemeente dat waarschijnlijk op. En die doen daar iets mee. Maar wat weet je niet? Dat gaat overigens goed hoor in bijna alle gemeentes. Maar bij McDonald's waren we op een gegeven moment achtergekomen dat er meer dan 25 verschillende soorten verpakkingsmaterialen opgestuurd werden naar het restaurant. En niet alleen maar gastverpakkingen of consumentenverpakkingen, maar ook business-to-business verpakkingen. Nou moet je je voorstellen dat je dus 25 containers buiten voor de deur hebt staan waar je dat afval in moet verwerken. Dat gaat natuurlijk niet goed als jij daar in het restaurant staat. Je gooit het in de verkeerde bak. Je denkt, joh, laat maar, ik gooi het bij het restafval of weet ik van wat. Ja, dus hebben we wel gezegd, weet je, als we nou heel anders gaan kijken, integraal gaan kijken, en zeggen wat zijn nou de afvalstromen waar we het meest mee kunnen? We hebben het gewoon omgedraaid. Ja, nou, daar heb je één soort plastic, daar heb je één soort karton, je wil aluminium, je wil je koffiedrap hebben, je wil je organisch materiaal zonder vlees hebben. Het zei, als je dat nou gaat doen, hey, dan zouden we hele andere keuzes moeten gaan maken aan de voorkant van het proces. Ik wil niet meer dat jij, noem maar wat, de omdoos voor je friet maakt van materiaal X. Je moet dat maken van materiaal Y, want daar kunnen wij wat mee aan het einde. Mm-hmm. En dan merk je dat die hele case ineens... Je kijkt niet meer naar de kosten van het inkopen van verpakkingsmateriaal, maar je kijkt ook naar wat de kosten zijn van het inzamelen en wat de kosten en uiteindelijk zelfs opbrengsten zijn van het verwerken. En dan wordt het ineens heel interessant.
Ja.
Dus het leuke was ook, je ziet in heel Nederland een enorm inflatievraagstuk. Hè? Alles wordt heel veel duurder. Zeiden, nou, verpakkingen werden voor McDonald's 40% duurder. Maar het grappige is dat de inkomsten door dit soort keuzes van de afvalverwerking, die is verdubbeld. Waardoor je gewoon een heel groot deel van die inflatie terug kunt brengen. En de milieu-impact is een stuk lager. Dan denk ik, nou ja, dit soort cases, ja, daar ben ik waanzinnig trots op.
Ja, dat snap ik. Ik vind het ook wel mooi dat je niet vanuit het probleem redeneert, maar meer kijkt van, goh, hoe zouden we het graag willen? En dan terug redeneert van, wat is er dan nodig? Dat levert denk ik ook meer energie op als van, goh, het gaat niet goed, we moeten het beter doen.
Ja, klopt. Wat daar wel lastig aan is, hè, ik leg even een linkje naar doelen stellen. En dat was een heel hot topic binnen mijn team toen. En op een gegeven moment heb ik ook gevraagd, wat is een doel voor jou? Hè? Wat voor doel heb je nou het liefste? Waarom zou je een doel stellen? En dat klinkt dus een hele stomme vraag. Maar op een gegeven moment zei je, stel je bent een speerwerper. En je gooit al jarenlang voor je die speer 50 meter ver weg. Ik zei, waar zal ik nou volgend jaar het doel op stellen? Ja, en een derde van het team zei, ja, ik wil graag dat die speer op 53 meter... Dat is echt een enorme stap voorwaarts. Hè? 3 meter verder of 55 meter. Ik noem even wat 10% verder. Nou, dat is best wel ambitieus. Ja, nou, weet je wat? Ik zet het doel op 100 meter. Wat een verdubbeling. Ja, dat kan niet. Ik zei, nou, hoezo niet dan? Hè? Waarom? Wat is het doel van het doel? En kwam ik eigenlijk achter dat mensen echt wel een beetje angstig waren voor het feit dat ze erop afgerekend zouden worden als ze die 100 meter niet zouden halen.
Ja.
Nou, toen hebben we echt met de afspraak met ze gemaakt van, weet je wat, we zetten het op 100 meter. En gaandeweg het jaar gaan we evalueren. Nou, bleek dat ze gewoon 85 meter ver hadden gegooid. Niet 55, maar 85. Ja. Ja, vervolgens zijn er natuurlijk twee manieren waarop je kunt reageren als eindverantwoordelijke voor de afdeling of als organisatie. Je kunt teleurgesteld zijn, dus je hebt de 100 niet gehaald. Maar aan de andere kant, dit was 30 meter verder dan die 55 die ze zelf als doel had ik geformuleerd. Ik denk, weet je, zo hebben we daar samen naar gekeken. En eigenlijk, daar vielen best wel veel kwartjes bij het team.
Ja.
Maar dat begon ook bij mij door te zeggen, het is niet erg als je je doel niet haalt. We hebben het bewust zo ver weg, de big hairy audacious goal. Bewust zo ver weggesteld. Maar daar hoort voor mij bij dat ik mensen niet afmaak op het moment ze het niet halen. Dan moet ik ook me realiseren dat het belangrijker is dat ze er alles aan gedaan hebben.
Ja.
En de benchmark moet zijn het hele veilige doel wat ze liever zelf zouden willen stellen.
Ja, ja.
En dat zie ik heel vaak ook op organisatieniveau gebeuren. Liever dat veilige doel kiezen. Want je wordt er soms ook publiekelijk op afgemaakt op het moment dat je dan niet je big hairy audacious goal haalt.
Ja.
En dan, als het dan gaat over het versnellen van het proces, een veilig doel stellen is vertragen van het proces.
Ja, duidelijk. Ja.
Maar ja, ik kon dat veilig in een veilige omgeving kon ik dat doen.
Ja.
Maar dat zijn wel dingen die denk ik maatschappelijk, dan maak ik het misschien wel heel groot, maar die maatschappelijk wel een probleem zijn. Op het moment dat je een stikstofdoel stelt, wat niet makkelijk haalbaar is, dan iedereen staat in de stijgers. Terwijl ik denk, je kan daar ook op reageren en zeggen, weet je wat, we gaan ervoor. En als we het niet helemaal halen, nou ja.
Ja, precies.
Maar hebben we er alles aan gedaan.
Het is twee verschillende perspectieven naast elkaar, van het leren en experimenteren en kijken hoe ver je komt door een veilige omgeving ook te bieden versus je moet presteren.
En wat je net zei, je nodigt mensen uit vanuit een veel positievere energie om echt anders ernaar te kijken in plaats van, nou zeg je het een beetje denigrerend, maar anders blijf je zo hangen in gerommel in de marge.
Ja.
Het echte inflatie oplossen, weet je, daar konden we hoog en laag springen. Kon je misschien zorgen dat het 1 of 2% minder hard ging. Maar het structurele probleem verdwijnt daar niet mee.
Hey, en wat kon je een aantal dingen zeggen? Het eerste wat je zei was dat je het voor elkaar krijgt dat je medewerkers of mensen met wie je werkt, dat die verbinding tussen hun hoofd en hart kunnen en durven te leggen. En je noemt twee specifieke casuïstieken waar je eigenlijk besparing voor elkaar hebt gekregen. Of bewuster handelen in de keten, waardoor je echt geld bespaart, maar ook heel veel energie en romslomp misschien wel.
Ja.
En als je die drie dingen naast elkaar legt, wat springt er voor jou dan uit wat echt bouwstenen voor succes zijn?
Ik geef vrij veel energie aan zo'n traject. Op allerlei manieren. Soms is dat door overdreven positief te zijn. Soms door geïnteresseerd te zijn. Door te vragen wat er nou eigenlijk speelt. Soms ook gewoon heel een beetje pushy te zijn. En dingen er doorheen te duwen. Dat zijn ook wel eigenschappen die gedoseerd veel waard kunnen zijn. Soms leg ik ook mijn nek bewust op het hakblok. Ik zeg, weet je, doe maar. It's on me. Als dit verkeerd gaat, mag je de schuld aan mij geven.
Ja.
Er zit wel veel executiekracht of power achter.
Ja, ja. En alles om die ruimte op te rekken dat mensen durven dingen anders te gaan doen.
Ja, ja. En het gaat ook wel eens niet goed, hè? Dus het is echt niet dat alles lukt. Dat is ook wel iets waar we het wel eens over hebben gehad. Ik denk, de organisatie waar ik tot nu toe heb gewerkt, ik heb hier de hele tijd bij Albert Heijn gewerkt en even bij de macro en de laatste 5,5 jaar dus bij McDonald's. Dan merk ik dat het heel belangrijk is om dingen heel perfect te doen. Dus ook door veel dingen te doen. Het is een beetje fail forward. Ik denk beginnen en op een gegeven moment voel je vanzelf of iets een potentie heeft of niet.
Ja, ja, ja.
En als het niet werkt, dan laat het los ook.
Ja, ja. Dus je werk ook niet met een beperken of tot één initiatief, maar gooi gewoon 10 proefballen.
Nou, wat ik wel leuk vond, dat is om de de tegenstelling en aanpak te zien tussen een operations afdeling en onszelf als supply chain afdeling. Zag je, operations afdeling was, we gaan dit project doen en dan gaan we in week 1 dit doen en week 2 dat en week 3 dat. Het is natuurlijk heel gestructureerd waar je je resources op kunt plannen. En aan de andere kant stonden wij daar met het team, dat ik dus zei, ja, hier heb je 10 projecten. Ja, aan het einde van het jaar heb je er 3 af of 5 of 7. Wat je soms gewoon zag gebeuren is dat in een week een heel project afgerond werd. Het stond helemaal niet gepland in die week, maar dan gebeurde er iets. Er kwam er wat energie los, een kans diende zich aan en hop, dan fietste je dat er doorheen, heel efficiënt. En dat werkte natuurlijk niet in een gestructureerde aanpak. Dus sommige mensen kregen daar ook stress van. Hoezo moet ik dat nu doen? Ik zei, nou, dit is het moment, weet je. Daar staan mensen, er staat iemand op de stoep die, ik noem maar wat, wakker die staat op de stoep. Dus dit is het moment om een stap te zetten rondom beter leven. Top, nu gaan we bellen. Ja. En dan haalde hij dat uit de kast en dan gingen we dat doen. Dus dat is ook een soort opportunisme. Ja, dat klinkt heel negatief, maar...
En het is gebruik maken van de mogelijkheden die zich aandienen.
Ja. En dat is wel, daar was ik zelf me heel bewust van. Ook om mensen af en toe even... Ja, uit te nodigen of soms zelfs te dwingen om iets uit hun handen te laten vallen en iets anders te gaan doen.
Ja. En wanneer was jij tevreden? Had je een bepaald doel voor jezelf gesteld? Of hoe zit dat bij jou?
Ja, dat is dan een beetje de keerzijde, denk ik. Ik was eigenlijk nooit tevreden. Dus dat kreeg ik ook wel terug vanuit mijn team. Ik ben niet heel goed in het vieren, maar dat is meer een persoonlijk ontwikkelpunt, denk ik. Ja. Dat heb ik eigenlijk pas gedaan toen ik afscheid nam. Dat ik dacht, jeetje, wat hebben we veel bereikt. En toen kwam er heel veel los.
Ja.
Als ik er de tijd voor nam zelf, was ik natuurlijk best wel tevreden. Best heel erg tevreden over wat er allemaal gebeurde.
Yeah.
Maar dat was wel vaak op de momenten dat ik uit mijn werkomgeving stapte en het daar thuis een keer over had. Of met mensen uit een andere organisatie. Of zoals nu met jou. Ik had ook wel eens van dat ik geïnterviewd werd.
Yeah.
En dan ineens realiseerde ik me dan pas, jeetje, we hebben eigenlijk best wel veel voor elkaar gekregen.
Ja, precies. Dus die momenten organiseren om even stil te staan en te kijken wat ze allemaal eigenlijk al in werking gezet. Dat zou misschien helpen voor jezelf in ieder geval om...
Ja, dat is dan heel persoonlijk. Maar ik merkte wel dat zowel in het richting geven van waar we naartoe wilden, als in wat je nu zegt, even stilstaan bij de successen.
Ja.
Dat het voor mij wel heel erg hielp om ook met mensen uit andere organisaties te praten. En dan niet alleen maar over de problemen waar je tegenaan liep. Hè? Want dat was in een aantal sessies was dat zo. Maar ook om samen een visie te schrijven, of weet je, hoe zien we nou de supply chain van de toekomst voor ons, of op dit onderwerp, hoe zou jij dat doen, of wat is bij jou goed gegaan?
Ja.
Ik vond het wel leuk.
En
ik vond het
ook... dat dan? Riep je zelf die mensen bij elkaar, of was dat een bestaand netwerk? Of...
Nou ja, ik heb me inderdaad aangesloten bij een netwerk, daar kon ik een deel van mijn ei kwijt. Wat heel erg hielp, is dat ik op een gegeven moment heb leren spreken in het openbaar. En wat ik daar leuk aan vond, is dat het me, los van het nut of de bijdrage als een conventie, dat het me wel dwong ook om me even te gaan zitten om een verhaal op te schrijven. Jij gaat dat nu voor mij doen, voor een deel denk ik, of in een podcast verwerken. Ja. Maar als ik dat zelf moet doen, dan ineens, dan moest ik ineens dingen op gaan schrijven, een soort impliciete kennis expliciet maken. Door dat echt een keertje. Dus na een tijdje ben ik dat bewust op gaan zoeken. Ik ook dacht, ik wil mezelf verplichten om minstens 2 keer per jaar het verhaal te vertellen.
Ja.
Wat ik aan het doen ben. En soms kwam ik er dan achter, verrek. Het afgelopen half jaar is er niet veel gebeurd. En dan was dat ook weer een soort wake-up call. Snap je wat ik bedoel?
Als ik jou zo hoor, dan kan ik me niet voorstellen dat je een half jaar niet zoveel bereikt met die enorme ambitie en drive die je hebt.
Nou ja, mijn eigen ambitie verandert natuurlijk ook.
Yeah.
Dat is uiteindelijk waarom ik na 5,5 jaar bij McDonald's gestopt ben. Ik heb veel bereikt. Ja, ik dacht, is dit het? Dan kan ik zeg maar, ik had die tilt op water geregeld. In die lijn zijn er natuurlijk nog veel meer trajecten te realiseren.
Yeah.
Maar ik dacht, misschien kan ik nog wel veel meer impact hebben dan in de rol waar ik nu zit.
Yeah.
En dat wil ik wel graag verkennen.
Ja. Yeah.
Dus ik heb mijn baan opgezegd.
Ja, nou, gefeliciteerd.
Ja.
Kun je vertellen hoe jouw droombaan eruit ziet? Of wat je dan wil bereiken?
Ja, wat ik net zei. Ik ben op zoek naar de plek waarop ik de wereld in transitie, die transitie sneller kan laten gaan. Mm-hmm. En ik heb daar wel een beeld bij. Hè. Dan heb ik gewoon een aantal smaakjes. Ik ga weer, zeg maar, bij een bedrijf werken en daar verbind ik me dan aan voor een x-aantal jaren in een rol.
Mm-hmm.
Of ik ga meer de consultancyhoek op en dat is waar ik nu naar neig. Te denken, goh, deze doorvertaling van, ik noem het maar even de MVO-droom of de sustainability-droom naar de praktijk, dat kan ik kennelijk goed. Misschien moet ik dat wel bij meer dan één bedrijf doen. En, ja. En moet ik dit gaan aanbieden als een dienst.
Ja.
Dus dat is zoals ik op dit moment mijn droombaan zie.
Mm-hmm.
En het alternatief is dat ik ergens eindverantwoordelijk word voor de hele tent. Maar ja, dat. Ja.
Ja.
Want daar zit natuurlijk ook die verbinding in, hè, tussen HR en finance en operations en marketing en supply chain.
Ja.
Denk ik dus, nou ja, goed. Ik denk dat die twee manieren daar invulling aan te geven is. Weet je, ik hoef de krant maar open te slaan en ik voel een enorme urgentie. Ik heb 3 jonge kinderen, nou jij 2. Dan denk ik, ja, ik vind het gewoon te langzaam gaan nu. Maar dat is mijn mening natuurlijk. Daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Ja, ik denk dan, ja shit man, de wereld staat in de fik.
Ja.
Ik wil sneller.
Ja, ja, ja. Hey, mag ik even doorvragen op momenten die ook soms wel lastig zijn, dat je te veel power misschien erin legt, waar niet iedereen op zit te wachten. Zijn er ook momenten die je liever uit de weg was gegaan achteraf, die echt wat hebben gekost?
Ja, niet één moment, maar het gaat meer over een bepaalde opstelling waar ik lang aan, nou, tot het einde aan vast heb gehouden. En dat is ook wel echt het challenge van de status quo. Wat ik als heel waardevol heb ervaren altijd. En ik zag dat ook echt als een instrument. Weet je, het was nooit bedoeld om mensen op een plek te zetten of pijnpunten bloot te leggen. Wat wel vaak gebeurde overigens. Ik had wel het idee dat op een gegeven moment de organisatie daar gewoon niet veel zin meer in had.
Ja.
Het wordt zeg maar niet vaak in dank afgenomen als je dat maar blijft doen.
Ja, ja, dus dan is je eigen houdbaarheidsdatum.
Ja, ik denk dat doseren, dat is misschien wel iets voor zo'n leiderschapstraject. Het is natuurlijk wel een kunst om dat gedoseerd te doen.
Ja.
Of ik dat dan te veel. Ik heb dat niet altijd gedaan. Hè. Ik zit natuurlijk niet heel de tijd door te vragen en vervelende dingen te doen. Maar ja, de momenten dat ik daar dan zat, dan was dat wel door. Wat betekent dat dan voor jou? En dan was het, we moeten nog maar eens een keer kijken naar de implementatie van die vegetarische burger. En dan kwam ik met vragen als, maar oké, waar gaan we naar kijken? Wanneer ga je daar naar kijken? Wie gaat daar naar kijken? Hoe moet dat er dan uitzien? Ja, en dan zeiden mensen, oh. Ik zei, nou, maar zeg dan niet dat je daar naar wil kijken.
Ja.
En net niet zo agressief als ik het nu tegen jou zeg.
Ja,
maar,
ja.
Weet je, ja, die urgentie die heb ik denk ik te vaak laten doorschemeren. En enerzijds was dat mijn kracht.
Ja.
Binnen mijn eigen team merkte ik dat echt die power, die bracht echt veel.
Ja.
En aan de andere kant was dat ook wel mijn valkuil en mijn zwakte. Omdat dat soms ook wel een soort draagvlakverlies of risico met zich meebracht.
Ja.
Ja, en het frustrerende was dan af en toe dat ik dan best regelmatig van die told you so momenten had. Weet je wel, dat je dan door aan het vragen was, dat ik dan was, Jeroen, laat maar even liggen. En dat dan een half jaar later was het, ik heb potverdomme een half jaar geleden gezegd dat dit moest gebeuren. En nu heeft geen zin om dat allemaal te zeggen.
Nee.
Maar daar begon het op een gegeven moment wel te knagen. Dat ik dacht, tuurlijk kan ik mezelf milder maken.
Ja.
Maar wacht even, we hebben toch geen goede beslissing genomen. Dus
ja.
Wat ik wel fijn had gevonden, en dat is misschien wel interessant voor een leiderschapstraject, is om zo eens, en zo iemand heb ik wel een beetje gemist binnen McDonald's, om gewoon zo eens te reflecteren op, nou ja, mijn loopbaan. Ik heb dat wel met de goede recruiters, heb ik daar wel eens een gesprek over gehad. Dus ik zei, nou, dit is, kijk eens op een andere manier naar. Je brengt iets En daarna is het ook goed om door te gaan. Ja, prima, weet je. Maar daar heb ik het nooit over gehad met McDonald's. Want dat was gewoon, ja, daar had ik wel mijn year-end gesprek. En dat ging gewoon over de standaard KPI's. Nou ja, je kent het wel. Hè? Hoe gaat het met het ziekteverzuim? Of hoe gaat het met je inkoopwaarde? Of de kwaliteit, het aantal klachten? Nou ja, die dingen die kwamen allemaal langs. En dan had ik natuurlijk ook wel over een carrièrepad. Maar dat was nooit objectief. Nee. Dus ik denk dat, ja, dat zou ik wel waardevol hebben gevonden, denk ik. Om daar met wat meer afstand naar te kijken en wat hulp bij te krijgen in een soort loopbaancoach-achtige.
En is er ook iets wat je toekomstige of huidige leiders van de toekomst zou willen meegeven? Je hebt natuurlijk al best wel wat lessen gedeeld, hoor. Maar wellicht is er nog iets wat nu nog onbelicht is gebleven.
Ja, ik vind de en wat mij altijd heel erg helpt is, relativeren van wat je op dat moment aan het doen bent. Wat ik iedereen het meeste gun is om, ja, dit klinkt heel bollig misschien, maar om een beetje los te komen van jezelf en wat beschouwend te kunnen kijken naar, nou ja, wat je aan het doen bent, maar ook hoe je je op dat moment voelt. En dat heeft bij mij heel erg geholpen door met dingen bezig te zijn als systemisch werken en NLP. En daar heb ik wel echt een heel ander licht gekregen op wie ik wil zijn ook. Ik heb natuurlijk net als elke leider loop je tegen dingen aan als onzekerheid of frustratie of blijdschap. Of, ja, je kunt daar natuurlijk, je kunt dat ondergaan en je kunt daar naar kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. Bij mij is er heel veel veranderd in hoe ik naar mijn werk keek en naar mezelf en naar mijn gezinssituatie. Op momenten dat het me lukte om, op momenten in ieder geval, uit mezelf te stappen. Als iemand dat mee zou kunnen krijgen op het juiste moment in zijn carrière, denk ik dat het enorm helpt en heel veel rust geeft.
Ja. Ja, en dat heeft ook met het relativeringsvermogen te maken, wat je net al noemde. Want dat vraagt natuurlijk ook uitzoomen om te kunnen zien van, goh, waar begeef ik me eigenlijk? En waar bevindt mijn gezin zich? Waar bevindt mijn werkgever zich eigenlijk? En steeds hoger uit te zoomen.
Ja, ik vond het enorm waardevol en dat heeft me heel veel meer geluk gebracht. En ook de rust om te zeggen, weet je, ik stop met deze baan. Er is heel veel vertrouwen, heel veel zelfvertrouwen in.
Ja.
Weet je, ik ben hier ergens. Ja, ik heb iets te brengen. En dat is niet, hangt niet vast aan bij wie ik werk of voor wie. Of, ja.
Dus het geeft ook vrijheid in je denken en doen.
Ja, ik denk dat heel belangrijk is om. Je bent natuurlijk. Je verbindt je aan de organisatie waar je op dat moment werkt. Dat moet niet omslaan naar een gebondenheid.
Nee.
En dat is belangrijk. En het helpt om als je dan af en toe uitzoomt, omdat. Om je daar even goed bewust van te zijn. Dat je denkt, ja, weet je, je bent ook wel wat je doet aan werk. Maar aan het begin vertelde ik vol trots dat ik bij Albert Heijn werkte. En daar was ik trots op ook, hoor. Maar ik ben natuurlijk veel meer dan die medewerker van Albert Heijn of van McDonald's.
Ja. Dus je bent niet afhankelijk van je werkgever. Maar veel
meer. Nee, en als dat soort situaties ontstaan, ik denk dat best veel mensen stiekem in zo'n situatie zitten.
Ja.
Dan wordt het wel moeilijk ook om het maximale bij te dragen wat je te geven hebt.
Ja, dat is mooi gezegd inderdaad. Dus je moet jezelf ook in een ruimer perspectief kunnen zien. Wil je echt alles eruit halen wat erin zit?
Nou, voor mij is dat essentieel. Maar...
Ja, mooi.
In de podcastserie over leiders van de toekomst hoor je mensen uit verschillende sectoren en niveaus. Waar de een op operationeel niveau werkt, werkt de ander juist weer op meer een strategisch niveau. In de afleveringen vertellen zij over hun motivatie, drempels en tips bij toekomstbewuste leiderschap.
Stel je wil meer weten over het morele kompas, luister dan naar aflevering 1 en 2. Wil je nou meer de diepte in en leren over de barrières die je hoe dan ook zal tegenkomen als leider van de toekomst, luister dan naar de afleveringen 3 en 4. En wil je nou concrete adviezen en tips, luister dan naar aflevering 5 en 6. Ook zijn de complete interviews van een aantal van de geïnterviewde leiders terug te beluisteren.
Je vindt de interviews op Spotify en de lijst is nog aan het groeien. Want binnenkort verschijnen er nieuwe verhalen van leiders.
Kessels en Smith Broadcasting. Every story needs a cast.